Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn vanavond voort met het zingen uit Psalm 98, vers 1. Zing de nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En wat er volgt in Psalm 98, vers 1. Gemeente, we beleiden vanavond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de belijdenis van Nicea en zingen daarna Psalm 30 vers 4. Perst eens de bittere tegenspoed, des avonds heb benauwd gemoed, tot narige jammer en geklag. En wat er volgt in Psalm 30 vers 4. En een ieder van u die spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerziendelijke en onziendelijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen in de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, laten we ook nu bidden om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. We willen dankzeggen met mevrouw Haasnoot Versteegd, Huttingstraat 2, die namelijk tegen alle verwachting in bezig is te herstellen. Laten we nu met elkaar de Heere om zijn zegen aanroepen. O Heer, uw Zoon is geboren. En dat mogen wij herdenken. Nu vandaag. Nu het kerstfeest is geworden. Dat Hij naar de aarde is gekomen. Dat Hij geboren wilde worden. En dat onder zo'n nederige omstandigheden. Gelegd in een kribbe. Gewikkeld in doeken. En dat op een plek waar eigenlijk niemand van ons graag zou willen dat hij een kind ter wereld brengt. Namelijk in een stal. En dat is het een domein van de beesten. Maar daar werd hij geboren. In totaal armoedige situatie. Ach, en zo is het toch kerstfeest geworden. Want Jezus Christus is gekomen om hen te verlossen die buiten staan. Die nergens bij kunnen komen. Die het ook niet hebben verdiend. Hij is gekomen voor de onwaardigen. O Heer, laat dat ook mogen schitteren vanavond. Dat u bent gekomen om een blijde boodschap te brengen aan personen die daar niet op hadden gerekend. Die daar misschien ook helemaal niet aan hadden gedacht. Maar het is hen wel overkomen dat er ineens een engel bij hen stond. Herders op het veld. En die het dan horen. Vrees niet, want ik verkondig uw grote blijdschap. Die heel het volk zal wezen. Namelijk dat u heden is geboren, Christus. De Heere, de zaligmaker. In de stad van David. O, het zijn die bekende woorden. En we hebben ze al zo vaak gehoord. Maar Heer, laat het eens weer nieuw mogen worden. Laat het eens voor het eerst op bij vernieuwing. Zo mogen zijn dat die woorden diepe indruk op ons gaan maken. En dat wij door die woorden worden verslagen. Dat wij klein worden gemaakt. Gebroken van hart. En dat wij leren roepen om genade. Maar ook mogen weten dat er genade is. Voor zondaren. Ja, voor de grootste van de zondaren. O Heer, uw raadsplan en uw beloften moesten vervuld worden. Waar heel het Oude Testament vol van staat. Waar het als het ware zwanger van was. Dat moest gebeuren. Dat de Christus werd geboren. En zo wordt uw plan ontvouwd. En zo moet het ook naar de voleinding toe. Want het is niet daarbij gebleven dat hij ergens achteraf, daar buiten Bethlehem, ter wereld kwam en dat daar enkele personen kennis van hebben gekregen. En zijn gekomen om te knielen bij de kribbe. Maar de boodschap ervan gaat heel de wereld horen. En wordt aan allen verkondigd. En zo mag het ook in deze dag worden verkondigd. In heel de wereld. Overal waar maar een gemeente samenkomt. En waar een dienaar van het woord is om uw woord te bedienen. O Heer, wilt gij daar uw zegen aan verbinden? Zegent u zo al het werk wat in uw koninkrijk gebeuren mag. En zoudt u er velen willen trekken vanuit het duisteren tot het licht van u. En tot hem die het licht der wereld is. O Heer, wilt gij ook zijn met hen die vervolgd worden. Ja, gedenk aan hen die vluchten moeten. Omwille van het evangelie. Vanwege het geloof in uw naam. En zou u hen toch willen gedenken? Zou u hen nabij willen zijn? Die juist ook met het kerstfeest niet een plek hebben om te kunnen uitrusten. Een plek om tot zichzelf te kunnen komen. Maar die al maar door moeten vluchten. En soms een tijd moeten doorbrengen in een vluchtelingenkamp. O, zou u hen willen gedenken? Ook de Heere Jezus werd geen plaats gegund. Er was geen plaats voor hem in de herberg. Hem werd een plek geweigerd. En zo zijn er velen van uw kinderen die moeten zwerven. Die hebben geen thuiskomen. Die hebben ook niet een kerstmaaltijd. En die hebben ook niet dat al hun familieleden rondom hen aan een tafel zitten. O nee, ze kunnen zo eenzaam zijn. En dat zij moeten zwerven van God naar her. En zou u hen toch willen gedenken? O Heer, wilt u ons zo alle gedenken? En zou u willen zijn met de zieken in de gemeente? Maar we mogen u ook dank zeggen met mevrouw Haasnoot. Terwijl dat ze in feite was thuisgekomen om te sterven. Dat er toch een opmerkelijke verandering heeft plaatsgevonden. Waar de artsen ook verwonderd van staan. Dat gij nog wonderen doet, dat blijkt. En dat u wel eens andere wegen gaat dan dat artsen en medici kunnen voorspellen. Dat is nu wel gebleken. O Heer, zou u met haar willen zijn en met haar man. Met de kinderen en de kleinkinderen. En ieder die het gezien heeft. Maar zou u ook in het verdere nabij willen zijn. En zou u ook verder herstel en aansterking willen geven. Heere, wilt gij zo zijn met al de zieken onder ons. Maar gedenk u ook aan de rouwdragenden. Zou u met de familie Bremmer willen zijn. Die afgelopen maandag aan het graf van hun moeder en oma hebben gestaan. En ook hun vader mocht bij hen zijn. O, zou u met hen willen zijn. En zou u zo al de rouwdragenden willen gedenken. Heere, wat kunnen zij het ook moeilijk hebben in deze dagen. Er zullen ook onder ons eenzamen zijn. Die bijna niemand hebben. En die zo in eenzaamheid deze dagen doorbrengen. Die deze dagen ook erg moeilijk kunnen vinden. En die in eruit zien dat deze dagen weer spoedig voorbij zullen zijn. Zou u in het bijzonder hen willen gedenken. En dat zij toch mogen weten en ervaren. Dat er een gemeente is. Waarbinnen naar hen wordt omgezien. O Heer, wilt u ons ook dat alle op het hart binden. Om te zien naar weduwen en wezen. Maar hen die alleen staan. Gedenk u hen toch. O Heer, wilt gij zo goed over ons zijn. O gedenk ook aan anderen die geen thuiskomen hebben. Die dakloos zijn. Verslaafden. O God, zou u hen terecht willen brengen. En zou u hen toch willen geven van een verslaving af te mogen komen. Zegent u het werk dat daartoe mag gebeuren. O bij de brug. Help, o Heere God. Er is zoveel nood en leed in de wereld. En er zijn zoveel moeite en zorgen. Er worden zoveel tranen geschreid. Ach Heere, zie van boven. En toont u toch dat u van ons af weet. En dat u ook met name van hen af weet. Die het in die dingen zo moeilijk kunnen hebben. O Heere, wilt gij zo zijn. Met hen die in India vervolgd worden. We mogen met name ook voor hen collecteren. En er zijn vele christenen in India. Maar er zijn er ook zoveel hindoes. Die zeer vijandig tegen christenen zijn. En die het hen zo ontzettend moeilijk kunnen maken. Die ook zoveel geweld gebruiken. Om christenen te slaan. Om hun bezittingen in brand te steken. Kerkgebouwen te vernielen. O Heer, gedenk aan uw kinderen. Aan hen die uw naam mogen belijden. In dat immens grote land. En met zijn dichte bevolking. O Heer, wilt gij zo in gunst overal zijn. En waar er zijn die op u hopen. En die naar u uitzien. Maar zou u ook daar willen zijn waar men nog steeds niet van Jezus Christus weet. En zou u ook die willen toebrengen. O zegent u daartoe het werk van zending. En dan allermeest op de moeilijkste plaatsen. Waar het eigenlijk verboden is. Om uw woord te kunnen brengen. En zou u dan toch mogelijkheden willen geven. Dat uw woord ook daar mag worden gebracht. O kom gij zo te hulp. O Heer, en zo is het opnieuw dat wij het kerstfeest mogen houden. En hoe vaak zal het nog gehouden kunnen en mogen worden. Voordat de Heer Jezus terugkomt. Maar we weten dat hij gaat terugkomen. Dat het moment gaat aanbreken. Dat hij weer terugkomt tot de wolken des hemels. En wij moeten bereid zijn. Bereid om u te kunnen ontmoeten. En dan is het zo die ultieme vraag. Of wij ook wel bereid zijn. Want we zijn allemaal niet zomaar bereid. Oh, wij moeten bereid worden gemaakt. En we dienen tot het geloof te worden gebracht. Oh, wij dienen onze zonden te worden ontdekt. En we dienen tot de ontdekking te komen dat wij voor u niet kunnen bestaan. Heere, wilt u ons dat leren? En wilt u dat werken in de harten van jong en van oud? Van het kleinste kind tot en met de oudste in ons midden. O Heere, wilt gij zo uw woord met kracht vergezeld doen gaan? En zoudt u al uw dienaren toch vreugde willen geven in het mogen bedienen van uw evangelie? Hoezeer dat er ook altijd weer een spanning bij kan zijn. Want het moet toch maar weer gebeuren. Maar Heere, zou u willen tonen dat u van ons af weet. En dat u daarin laat zien dat u de levende God bent. Die ermee doorgaat om dienaren uit te stoten in uw dienst. Die de bazuin aan de mond mogen plaatsen. En die met blijdschap het evangelie mogen bekendmaken. Maar die er ook naar uitzien dat het vruchten zal gaan dragen van geloof, van bekering. O, trek ons toch, al dat we u na zullen lopen. En wil dan zo goed en genadig zijn in heel deze avond. O Heere, wij bidden u dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing die kunt u vanavond vinden in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 2, en daarvan vers 1 tot en met 20. Ik noem u als de schriftlezing Lucas 2, van vers 1 tot en met 20. En we lezen daar het woord van de Heere als volgt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en ijdelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houden in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hem, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hem, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hem: vrees niet, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover. Tekst voor vanavond vindt u in Lucas 2, de versen 10 tot en met 12. En de engel zeide tot hem: vrees niet, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. We staan al vanavond stil bij een nachtelijk geboortebericht. In de eerste plaats de sprekende engel Ten tweede de geboren zaligmaker. En ten derde het nederige teken. Dus nogmaals een nachtelijk geboortebericht. Ten eerste de sprekende engel. Ten tweede de geboren zaligmaker. En ten derde het nederige teken. Tot zover. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit de lofzang van Zacharias. De versen 3, 4 en 5. En ik maak u nog bekend dat zo de Heere wil morgenochtend tot de tweede kerstdag de dienst om 9:30 begint. Dan zijn de collecten als volgt. De eerste is voor Open Doors. En dan in het bijzonder voor noodhulp aan vervolgde christenen in India. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde die bij de slotzang wordt gehouden is ook bestemd voor de kerkvoogdij. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. We gaan dan zingen uit de lofzang van Zacharias, vers 3. Hij spelde ons dat wij te allen tijd, wanneer die blijde heildag rees van vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. Vier dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En vijf voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. En wat er volgt, het is 3, 4 en 5 van de lofzang van Zacharias. Gemeente, beroep van de schaapherder is een beroep dat in Israël toch heel bekend was. En ook wel beroemd. Want Abraham, de verre voorvader en aartsvader van het volk, was een herder. Isaac en Jacob waren dat ook. Mozes is dat ook geweest. En niet te vergeten David. Allemaal herders. En zij waren dus bepaald niet de eerste, de beste. Kortom, het beroep van herderen heeft in hoog aanzien gestaan. Nu wordt het nog altijd zo gesteld dat de herders in de dagen van de Heer Jezus ruwe lieden waren, die eigenlijk met de godsdienst niet zo heel veel op zouden hebben gehad. Ik vrees dat dat een beetje overtrokken is. Immers wat ik daarnet al zei, onder Israël werd het beroep van de herder toch altijd verbonden aan de geschiedenis van het volk. Israël was een herdersvolk. Israël was een zwervend volk. Zo begon het al bij Abraham, Isaac en Jacob. En zo was het ook met de Israëlieten. Toen ze vanuit Egypte, door de woestijn, naar het land van Kanaan zijn getrokken. Het was echt een herdersvolk. En nu kan het wel zo zijn dat in de dagen van de Heere Jezus de herders wat minder in tal waren. Maar dan heeft dat ook te maken daarmee dat de aandacht uitging naar schriftgeleerden, fariseeën en sadduceeën, mensen rondom de tempel, mensen die ook pretendeerden alles van de Bijbel te kunnen weten, die ook wel konden voorspellen hoe en waar en wanneer dat de Messias zou worden geboren. En bij die schriftgeleerden, ja, daar waren de herders niet bij. En toch, laten wij niet vergeten dat het beroep van de herder is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het volk van Israël. En de herders aan wie de engel is verschenen nadat Jezus is geboren, deze herders zijn Israëlieten, Joden. En ze houden zich op in de omgeving van Bethlehem. Ze bevinden zich in die landstreek. En ze houden 's nachts de wacht bij hun kudde. Ze trekken met die kudde rond. Misschien in een beperkt gebied. Net zoals dat nu nog gebeurt. Met de enkele kudden. Schapen die er in ons land nog altijd zijn. Die zwerven over de heide. Van Drenthe. Van de Veluwe. En nog hier en daar in Brabant. Maar hoe het ook zij, een herder is toch ook altijd verbonden met het rondtrekken. Het niet hebben van een vaste woon- en verblijfplaats. Een herder heeft iets nomadisch. Die hebben geen eigen woon- en verblijfplaats. En als het dan daarover gaat, zie ik toch wel een verbinding tussen de herders en Jezus. Want Jezus is niet geboren in een ziekenhuis of in een woning of in een hotel en ook niet in een herberg. Want in de herberg werd hem geen plaats gegund. Hij is daar geboren waar een kribbe stond. En Lucas noemt niet eens het woordje stal. Wij maken er dan maar van dat het een stal was. En er is ook niets mis mee om daarvan uit te gaan dat het een stal was. Maar of die stal nu een deur kende, of dat die stal in feite niet meer was dan een overkapping, die aan één zijde helemaal open was, ook dat zou heel goed kunnen. En dat maakt het ook des te dringender dat wanneer de zaligmaker is geboren, dat hij goed genoeg in doeken wordt gewikkeld. Maar reken maar dat het dan koud is. Zeker als die stal geen deuren zich in bevindt. En als het een soort van een half open ruimte is. En de wind heeft aan alle kanten vrij spel. Dan moet je zo'n kind dat nog maar net geboren is, dat toch wel tegen bescherming. Want anders dan zou het doodvriezen. En zo erbarmelijk waren de omstandigheden waaronder de Heer Jezus werd geboren. En dan wordt de boodschap gebracht aan herders. Herders die van ouds dus ook iets met zich meedragen. We hebben hier geen blijvende staat. Of die ook iets weerspiegelen van dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde zijn. Een gemeente ten diepste moeten we dat allen zijn. Gasten en vreemdelingen op de aarde. Die hier geen thuis hebben. Pelgrims. Bent u een pelgrim? Bent u een reiziger? Op reis naar het nieuwe Jeruzalem. Die hier op aarde ten diepste zijn thuis niet heeft. Al is het ook prima dat je hier thuis kunt voelen. Je eigen huis. Ten midden van familie en vrienden. In de omgeving waar je altijd hebt gewoond. En toch, een christen kent iets van het verlangen naar huis dat elders is. Marnix van Sint Aldegonde, van wie vermoed wordt dat hij de dichter is van het Wilhelmus, had als lijfspreuk repos ailleurs. En dat betekent, de rust is elders. Dus de rust is hier niet, maar die is elders. En hij bedoelde daarmee, de rust is boven, daar waar de Heer is. En mogen we dat nou kennen? Mag er nou iets van dat verlangen zijn? Door genade en door Gods geest in het binnenste gewerkt. Dat je daarna verlangt. Om eenmaal daarin te mogen gaan. En dan voor altijd de zonde. De ongerechtigheid. Al het verkeerde. Achter u te kunnen laten. In de Hebreeënbrief wordt gesproken over christenen als pelgrims. Die hier dus geen vaste woon- en verblijfplaats hebben. Die net als het volk Israël dat door de woestijn gaat. Uitzien naar de rust. Die hun gaat toekomen. In het nieuwe Jeruzalem. Er blijft een rust over voor het volk van God. Maar hier op aarde zijn ze gasten. Zijn ze maar te gast. Zijn ze vreemdelingen. Als zo gezegd asielzoekers. En er zijn vele asielzoekers, migranten, vandaag de dag. Mensen die van hun eigen huis en haard zijn verdreven. Of die voor het gewin hier naartoe komen. En daar moet natuurlijk zorgvuldig tussen worden onderscheiden. Mensen die van elders hier naartoe komen om er beter van te kunnen worden. Die hun geluk komen beproeven hier. Op mensen die werkelijk vanuit nood een land achter zich hebben gelaten. Een toevlucht nemen in ons land. De problematiek. Rondom migratie, dat is ons denk ik allemaal wel bekend. Maar ook goed om in die gedachten je te verplaatsen. Als dat nou eens ons zou gelden. En we zouden uit dit land vandaan moeten. Je zou moeten vluchten. En je weet niet waarheen. En je moet alles achterlaten. En je kunt alleen maar wat schamele bezittingen nog meenemen. Hoe zou dat dan voelen?
Komt dat dan wat in de buurt van de Heere Jezus die geboren is in de stal van Bethlehem, die korte tijd later moest vluchten met Jozef en Maria naar Egypte, omdat de gruwelijk wrede koning Herodes een duivelse plan had opgevat om alle kindertjes van 2 jaar oud en daaronder in Bethlehem om te brengen. Wat een toestand. Wat een nood. Wat een angst. Maar ik ga terug naar de herders. Want de herders die zijn daar op het veld in de nacht. En er is een engel die ineens bij hen staat. Ik lees niet dat die engel daar kwam aanwandelen. Het zou wel gekund hebben. Of dat die engel van boven kwam vliegen. Dit is staat dat hij er stond. Ineens. Plotseling. Niemand had hem gezien. Niemand wist waar dat de engel vandaan kwam. Maar de engel staat bij hem. En het is niet zomaar een engel. Hij wordt genoemd de engel des Heren. En vervolgens staat er ook dat de heerlijkheid des Heren hen omschijnt. En daarmee laat Lucas ons weten dat deze engel van boven is gekomen. Dat het een engel is die komt in naam van de Heere, de God der legermachten. De Heere, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De Heere, de God en Vader van de Heere Jezus Christus. Zo'n engel die in opdracht van de Heere komt en die ineens bij hen staat. Hij is er. Waar komt hij toch vandaan? Heb jij hem zien komen? Ineens is hij er. Net zoals het was bij de schepping. Het was duister. Het was zo duister, er was nog nooit licht geweest. En God zeide, er zijn licht. En ineens was er licht. In een ondeelbaar moment was er het licht. O, de Heer komt zo verrassend. Hij komt onmiddellijk. En wanneer hij dan op die wijze komt, dan neemt hij ook alles mee. Voor deze herder is. Maar het licht tot omschijnt hen. Er is niet aan te ontsnappen. Het is niet dat het licht van één kant komt. En dat aan de andere kant het nog donker blijft. Net zoals wanneer dat de zon in de ochtend opkomt. Dan begint het te lichten aan de oostelijke hemel. Maar in het westen is het donker. Maar hier is het dat wanneer de engel des Heren bij hen staat, dat het licht van alle kanten hen omschijnt. Ze kunnen aan dat licht niet ontkomen. Als er al iemand zou denken, ik weet het niet. Maar ik vertrouw dit niet, ik moet hier vandaan. Maar er valt niet aan te ontkomen. En gemeente, dat laat ook iets zien. Dat wanneer de Heer komt, dan is hij zo overweldigend. Hij neemt alles mee, maar hij neemt de ziel ook volledig in beslag. En hij komt. En je kunt niet aan hem ontkomen. Zo heeft ook een Saulus van Tarsus het ondervonden. En hij legt er later verslag van af. Hoe het daar gebeurde bij Damascus. Hij zegt, ik zag midden op de dag een licht. Dat boven de glans van de zon uitsteeg. En dat licht dat omscheen mij. vanaf de hemel en ook degenen die bij mij waren. En dat was het ogenblik van de grote verandering in het leven van Saulus. Er was ook niet aan te ontkomen. Het licht was er aan alle kanten. Hij werd er door gevangen genomen. En zo is het hier ook met deze herders. Ze zien het licht aan alle kanten. En voor hen moet dat zo overweldigend zijn geweest. Want in de nacht was het toch ook echt wel donker. Je had niet het strooilicht van straatlantaarns. En auto's. Het was er allemaal in die tijd niet. Dus als dan het donker, de duisternis inviel, was het ook echt donker. Adedonker. En dan is ineens daar het licht dat hen omschuimde. En dan staat er dat ze vereen zijn. Met een grote vereen zijn. Ze zijn zo bang. De schrik slaat hen om het hart. Dat er angst bestaat. Is niet altijd zo geweest. Toen de Heere God de mens schiep, was er geen angst. In het paradijs hoefde geen angst te zijn. Dat het zweet van angst je uitbreekt, dat bestond toen nog niet. Maar de vrees en de angsten zijn gevolgen van de zonde. En wanneer hier de herders vrezen, met een grote vrezen, heeft dat toch ook daarmee te maken dat ze zondaren zijn? En wellicht dat zij ook wel het een en ander op hun kerfstok hadden. En dat ze op dit moment denken, God heeft mij gevonden. En nu mag ik wel gerust voor de straf van hem beven. Ze zijn zo bang. Maar dan begint de engel te spreken. En dan gaat het altijd in de Bijbel om het spreken, om het woord. En voordat deze engel gaat spreken, is die aangekomen in een ondeelbaar ogenblik. Omschijnt het licht hen aan alle kanten. Breekt het angstzweet bij de herders los. Maar dan begint het te spreken. Het gaat altijd om het woord. Het gaat altijd om het spreken van de Heer. Gemeente, als u wel eens Ezechiël 1 hebt gelezen. Het eerste hoofdstuk van de profeet Ezechiël. Dan lees je daar zijn roepingsvisioen. En Ezechiël ziet daar gigantische dingen. Bijna niet onder woorden te brengen wat hij dan ziet. In de lucht. Om hem heen. Het verbijstert hem. En heel dat hoofdstuk is één totale beschrijving van alles wat hij ziet. Maar dan in het allerlaatste vers. Dan staat er dat Ezechiël zegt. En als ik dit zag. Toen viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde een stem van één die tot mij sprak. En dan begint het volgende hoofdstuk. En dan komen de woorden van God. Gemeente, uiteindelijk gaat het dus om datgene wat de Heer spreekt. Maar dat er een engel bij hen staat, dat van alle kanten het licht hun omschijnt. Dat is om te beklemtonen en te onderstrepen dat dit een werk van de Heere God is. Dat is om in te leiden dat er een geweldige boodschap nu zal worden gebracht. Dat er bijzondere dingen zijn gebeurd. Waar de engel nu van gaat spreken. En de engel gaat spreken. En de engel zegt als eerste, vrees niet. Dus de engel zag het wel. En daarin laat de engel iets zien. Van het mededogen van de almachtige en barmhartige God. Die wel ziet hoe dat het met zijn volk eraan toe is. En die dan ook wel ziet hoezeer dat de herders hier bang zijn. Dat ze eigenlijk een punt staan om weg te vluchten. En dan zegt hij: vrees niet. Ik keek het na. En ik zag dat toch zeker een 50, 60-tal keren in de Bijbel die combinatie van twee woorden staat: vrees niet. En ik hoef in feite geen voorbeelden te noemen, maar ik noem er eentje. Het dochtertje van Jairus. Jairus die was naar Jezus gegaan met de vraag. Had dat Jezus wil meegaan om zijn doodzieke dochtertje te genezen. Maar Jezus wordt onderweg opgehouden. En Jairus wordt al zenuwachtiger. En op het laatste dan ziet die knechten van hem er aankomen. En die kijken uiterst somber en schudden met hun hoofd. En ze zeggen: meester, het is niet meer nodig dat u Jezus nog lastig valt. Want uw dochter is gestorven. Jairus weet niet wat hij moet uitbrengen. En het enige wat hij kan doen is dat hij Jezus aankijkt. En Jezus kijkt hem aan. En Jezus zegt: vrees niet. Vrees niet. Geloof alleen. Wat is dat toch een machtig woord. Wanneer de Heere zegt: vrees niet. Wees niet bang. Ontzet je niet. Wees niet verzaagd. Laat u de moed niet ontvallen. Maar heb goede moed. Want ik heb de wereld overwonnen. Ik draag de sleutels van de hel en van de dood. Ik ben de Almachtige. Ik ben genadig. Vrees niet, zegt de engel. Ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Verkondigen. Dat is het ook wat ik nu tracht te doen. Prediken van het woord. Dat is verkondigen. En dat is toch wel iets meer dan alleen vertellen wat er is gebeurd. Zodat je in kennis weer wat hebt bij elkaar vergaard. Nee, verkondigen is heel wat meer. Verkondigen, dat is het bekendmaken van de grote werken van God. En dat die werken zijn gedaan om u te behouden, om jou te redden, om u te zaligen. Maar dan dienen die woorden wel geloofd te worden. Verkondigen. Er is het bekendmaken van de grote werken Gods. Met een bevel van bekering en van geloof. Verkondigen is niet het meedelen van slechts een stand van zaken. Is niet slechts een opnieuw vertellen dat Jezus Christus is geboren. Maar het is de vinger leggen bij de betekenis ervan. En niet alleen de betekenis in zijn algemeenheid en in het geheel van de schrift. Maar de betekenis voor u. Opdat u zult geloven. Opdat u hem zult aannemen. Opdat u aan zijn voeten zult buigen. En voor hem zult knielen. En zo zegt de engel dat dan ook. Ik verkondig u grote blijdschap. En eigenlijk dat woord verkondigen, er staat in het Grieks het woord evangeliseren. Evangeliseren. En het woord evangelie, dat betekent de goede boodschap. Dus evangeliseren, dat is het brengen van de goede boodschap. En dan zegt de engel erbij, ik breng u een boodschap. Die grote vreugde behelst. Ik breng u niet een boodschap van oordeel en van verdoemenis. Maar ik breng u een boodschap van heil en van zaligheid. Ik breng u een boodschap die het hart van de bedroefde moet verblijden. Die de verslagen zondaar het hoofd opricht. Die de gebrokenen van geest hield. Een boodschap die grote vreugde behaalt. Een boodschap van troost. Net als dat Jesaja dat doet in hoofdstuk 40 van zijn profetie. Troost. Troost mijn volk. Zal u ieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat zij van de hand des Heren heeft ontvangen dubbel voor al haar zonden. Troost. Het u behoefte aan troost. Aan versterking, aan verzoening, aan genade, aan leven, aan vergeving. Of hebt u daar geen behoefte aan? En hoort u de boodschap aan en zegt u, ja, het is wel mooi. Vindt wel dat het aardig gebracht wordt. Ik heb het al zo vaak gehoord. En met kerst is het ook wel goed dat deze dingen weer worden benoemd. En dat je ten diepste niet raakt. Of dat het jouw moment misschien wel wat doet. Dat je een traan kunt wegpinken. Dat je de kerk komt en dat je zegt, och, ik raakte toch wel wat aangedaan. Maar het gaat weer over. En je laat het allemaal weer achter u. Dat is toch het aangrijpende. De weg geweten. De boodschap vernomen. De vreugde erin geproefd. En toch buiten te blijven. Verloren te gaan. Te moeten omkomen. Omdat u ten diepste, de zaligmaker zelf, geen acht hebt gegeven. Gemeente, laat die boodschap u beroeren. Laat die boodschap u maar ontzetten. En dat het u op de knieën brengt. Heer, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Schenk mij geloof, overgave, een gebroken en verslagen hart, omdat ik u zoek, u aanbid, u aanneem. De engel zegt, ik verkondig u een blijde boodschap. Die oude volken zal wezen. En daarmee weten de herders onmiddellijk dat deze boodschap niet alleen voor hen is bestemd. Zij zijn wel de eerste die het mogen horen. En wat is dat een voorrecht? Dat de Heer nu niet naar Jeruzalem is gegaan en dat hij naar de tempel is gegaan en dat hij daar de schriftgeleerden bij elkaar heeft geroepen en daar de boodschap aan heeft gebracht. Maar dat hij die boodschap nu allereerst daar ergens op het veld buitenaf en dan midden in de nacht brengt. Maar het is wel een boodschap die voor allen is bestemd. Die geheel het volk moet horen. En dat wil zeggen, heel het volk van de Joden moet het horen. Maar die Joden worden hier niet met name genoemd, het wordt het volk genoemd. Dan mag u het nog breder trekken, dan zijn het ook al de heidenen die moeten het horen. Ja, heel de wereld moet het horen. En daarom, wanneer het over de heilsfeiten gaat, gemeente, dan moeten ook de heidenvolken in beeld komen, zodat we mogen weten dat de boodschap voor allen in heel de wereld is bestemd. Ook in dat onmetelijk grote land van India, met zijn miljarden hindoes, 30 miljoen christenen. Oh, maar dat is veel. Ja, in absolute aantallen is dat veel. 30 miljoen. Maar het is maar een fractie wat de bevolking van India, ik weet het niet exact, maar meer dan 1 miljard is. En ook die moeten het horen. Een boodschap die al den volken zal wezen. Daar schuilt nog iets anders onder. Je zult zijn naam noemen Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dan gaat het uiteindelijk om degene die in hem gaan geloven. Die hem aan leren nemen. Diegenen die in zijn naam geloven. En kinderen Gods worden genoemd. De verkorenen. Ze moeten het alle horen. En de boodschap gaat uit. En de boodschap mag nog iedere dag uitgaan. Zolang dat deze wereld bestaat. Zolang de zon en de maan zullen schijnen, dient zijn naam te worden geplant van geslacht tot geslacht. En dat spreekt de engel. En dan de geboren zaligmaker. Want, zegt de engel, u is heden geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heer in de stad van David. Heden. Dus in deze nacht. Als er een kindje 's nachts wordt geboren. Nou, dan kan het zijn dat je als kersverse ouders toch maar even je eigen ouders belt. Al is het in de nacht. Maar de rest van de familie en de vrienden en de bekenden, dan wacht je toch wel mee tot de andere dag. Ik ga je 's nachts niet wakker maken. Alleen de allernaaste. Hier wordt de boodschap gebracht. Onmiddellijk. Dezelfde nacht. Aan de herderes. En de engel zegt niet dat vandaag is geboren. De zaligmaker. U is hij geboren. Wat is dat toch een wonder? Dat de Heer dat woordje u erbij zet. En dat gold dus voor de herders. Hij is geboren voor hen. Want Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren vrij te maken. Om zondaren te verlossen van een hemelhoge schuld. Om hun zonde te verzoenen. Hij is gekomen. Voor diegenen die in hem zullen geloven. En hier wordt het tot herders gezegd. Is voor u geboren. Voor de herders. Voor die mensen die. Ja goed, dan lag de lijn naar de historie dat het herderberoep, ik noemde dat al, in hoog aanzien onder het volk Israël stond. Maar ze stonden toch echt niet zo vooraan. En ze behoorden niet tot de klasse van de schriftgeleerden of de beweging van de fariseeën. Daar stonden ze buiten. En de fariseeën die keken op en neer, het is de schare die de wet niet kent. En dan juist dat zulken die ook zeker wel wat op een kerfstok hebben gehad. Die ook zeker wel hebben moeten belijden, we hebben tegen God gezondigd. Niet voor niets dat ze vreesden met een grote vreesie. U is heden geboren. En zo mag het tot een zondaar gezegd worden. Die topt en die worstelt vanwege zijn zonde en ongerechtigheid. Hoe dat hij het toch in orde moet zien te krijgen bij God. U is hij geboren. Voor u. Hij is gekomen. Voor zondaren. De zaligmaker. Dat is de eerste naam die hij noemt. Dat is de naam Jezus. Al is het dat de naam Jezus hier zo niet staat. Maar de naam Jezus betekent zaligmaker. U is geboren de zaligmaker. En een zaligmaker is iemand die maakt zalig. En zalig betekent vol. Zalig, dat betekent, er kan niks meer bij. Het is helemaal vol. Het is compleet. Dat betekent eigenlijk zalig. Maar zalig maken, dat betekent dan ook in het bijzondere, bevrijd te worden, gered te worden. Nee, niet van de Romeinen. De Romeinen die heer en meester in het land waren. De Romeinen onder wie de bewinter een gebod was uitgevaardigd dat iedereen naar zijn eigen plaats, zijn geboorteplaats moest gaan om daar te worden opgeschreven, geregistreerd. Geen bevrijding van de Romeinen, maar bevrijding van de zonde en van alle ongerechtigheid. En bevrijd te worden van het gescheiden zijn van God. Ja, de Joden die zullen later zeggen, ja, maar wij zijn wel het zaad van Abraham. Wij horen toch bij het verbondsvolk. Waarop Jezus heel kras tegen die Joden zegt. God kan zelfs uit een steen een kind van Abraham verwekken. Met andere woorden, ga er u maar niet op beroemen. Dat u van het verbondsvolk bent. En zeker is het een voorrecht. Een verbondskind te zijn. Maar verbondskinderen dienen wederom geboren te worden. Jezus maakt zalig. Hij heeft de scheiding met God op. Hij verbindt hemel en aarde. Hij baant een doorgang door het heiligdom en het heilige der heiligen naar het vaderhuis hierboven. Hij is die van zonde verlost en hij wordt genoemd Christus de Heere. Christus, die naam betekent gezalfde, Messias. En iemand die gezalfd was, kreeg een taak. Het zij als een koning, een priester of een profeet. Wel, Christus is gezalfd tot alle drie. En met name is hij gezalfd om het werk van middelaar te gaan uitvoeren. En daarom blijft het er ook niet bij dat hij is geboren en dat hij in die uiterste armoede ter wereld is gekomen. Daar blijft het niet bij. Hij zal op gaan groeien. Hij zal volwassen gaan worden. Hij zal door het land trekken. Hij zal wonderen doen. Hij zal spreken van het koninkrijk van God. Dat het nabij is gekomen. En dat de opdracht weer klinkt. Bekeert u. Want het koninkrijk is nabij gekomen. Maar uiteindelijk is het zijn middelaarswerk. om gekruisigd te worden. Hij gaat van de kribbe naar het kruis. Als die kribbe misschien van hout is geweest, met een paar spijlen, dan gaat het van het hout van de kribbe naar het hout van het kruis. Gelegd in de kribbe, tussen een paar planken, gaat hij gespijkerd worden aan het kruishout. Om te verzoenen, om de schuld te betalen, om vrede aan te brengen. Dat is de Christus. En daar is hij toe gezalfd. Dat is met autoriteit en volmacht van de Vader. Het is niet een eigen bedachte missie. Maar ik kom naar de aarde omdat God de Vader het wil. Omdat er een raadsplan is. Er is een goddelijke raad. En daarin is het bepaald dat de Zoon van God mens zal worden en als mens in de wereld zou komen om te lijden en te sterven voor de zondaren. Hij is de Here. Christus de Here. De naam Here staat tot 3 keer toe in dit gedeelte, vers 10 tot en met vers 12. Dat is de naam Kyrios in het Grieks. En die naam die is wat verwant aan de naam Kyrie. Waarvan Jezus Christus, terwijl dat hij daar ligt in de kribbe, mag het gelden dat hij meer macht heeft dan de keizeren. Dat zijn macht boven die van de keizer uitgaat. Dat hij machtiger is dan een koning Herodes. Die kan wel menen dat hij dan al de kindertjes van Bethlehem kan vermoorden. En dat hij dan ook Jezus heeft gedood. Maar God zelf en Christus zelf zullen ervoor zorgen dat dat niet gebeuren gaat. Want hij is de Heer, hij is de koning, hij is de gebieder, hij is de eigenaar, hij is degene die mag zeggen, u behoort mij toe. Je bent van mij. Je bent mijn eigendom. En dan komt de vraag naar u weer toe. Bent u zijn eigendom? Hebt u zich al leren uitleveren aan hem? En kwijtraken aan hem? En leren buigen aan zijn voeten. En dat je erkent. U bent mijn koning. En u hebt het in mijn leven. Helemaal voor het zeggen. Gemeente, mijn laatste gedachte moet ik kort in zijn. Heel kort. Het nederige teken. Dit zal nu namelijk het teken zijn. Je zult het kindje vinden in doeken gebonden en liggende in de kribbe. En ik noem dat een nederig teken. Het is een teken. Want God spreekt. Ja, door zijn woord. En we moeten het uiteindelijk doen met zijn woord. Als een vreemde hier de kerk binnenkomt, dan zal die zeggen, er is hier in de kerk niet zoveel te zien. Heel anders dan in een Rooms-Katholieke kerk. Dan kun je je ogen uitkijken. Wat er allemaal is te zien en allemaal uitgebeeld is. Maar dat is in protestantse kerken niet zo. En kerken van het gereformeerde type waar wij toe behoren al helemaal niet zo. Omdat bij ons de focus, het accent ligt op het spreken van God. En daarom ligt er bij ons altijd een opengeslagen Bijbel op de kansel. Omdat het uiteindelijk om dat woord alleen gaat. Maar bij dat woord geeft de Heer zijn tekenen. En hij gaf al het teken dat de engel daar stond en dat het licht hem omscheen. Maar nu geeft hij een ander teken en hij zegt, je zult het daaraan mogen weten dat Christus in de wereld is gekomen. Dat je hem zult vinden. In dokken gewonden en liggende in de kribbe. En dat is een buitengewoon nederig teken. Dat is zo allereenvoudigst. Maar dat is net zo eenvoudig als het brood dat wij eten in het avondmaal. En de beker waar we uit drinken in datzelfde avondmaal. Of het water van de doop dat gesprenkeld wordt op het voorhoofd van een kind of van een volwassene. Het zijn zo eenvoudige tekenen, maar hier is het een allernederigst teken, gewikkeld in doekie. En liggende in de kribbe. Ja, wat is daar dan voor bijzonders aan? Dat is toch eigenlijk allerarmoedigst en allergeringst. Maar dan ligt hij. Bereikbaar. Voor de allerkleinste. En die voerenbak. Hij staat op de grond. Dat is hoogstens enkele centimeters boven de grond. Iemand heeft wel eens beweerd dat de kribbe zou eigenlijk niet veel meer zijn dan een gat in de grond. Maar ik houd het erop dat het toch wel een krib is. Maar net boven de grond. Als het kleinste kind knielt, dan kan het erbij. Als de grootste zondaar, die zich onwaardig weet, er komt, is die welkom om te knielen bij de kribbe. En je zult het kindje vinden. Ach, zegt iemand, zal ik hem wel vinden? Ik zoek hem wel. En ik vraag wel naar hem. Ik weet niet of dat ik hem vind. Die zoekt. Die vindt. Die klopt. Wordt open gedaan. En daarom zoek hem. En vraag naar hem. En bid tot hem. En smeek hem. En klop aan zijn poort. Totdat hij u opendoet. Maar wat hier staat, je zult het vinden, dat gebeurt. En die werkelijk gaat zoeken, die vindt. Want die werkelijk gaat zoeken, die is al gevonden. Want, zegt hij, ik ben gevonden van hen die naar mij niet hebben gevraagd. En die mij niet hebben gezocht, tot die heb ik gezegd, zie hier ben ik. Een allereenvoudigst teken en bewijs om hun zwakke geloof, om dat geloof dat nog maar net begint te ontluiken, te versterken. Jezus Christus is echt geboren. De zaligmaker is werkelijk in de wereld gekomen om de zondaren, alleen maar zondaren, zalig te maken. Amen. Psalm 96, vers 5. Geef de eer aan het eeuwig opperwezen, zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. En 6, aanbid hem nederig, al uw leven. En wat er volgt, 5 en 6 van Psalm 96.
Laten we danken en bidden. Heere, dank u wel dat het weer kerstfeest mocht worden. Kerstfeest hier op de aarde. En dat wij zo in de geest worden gebracht bij die herders op het veld, die de engel hoorden spreken en hoorden verkondigen van de geboren zaligmaker, die volkomen middelaar en borg, die zondaren thuis brengt, zondaren met u verzoend, zondaren van hun schuld bevrijd. Wat een weldaad. Wat een zegeningen. En wat moet dat wat zijn geweest toen ze zijn gegaan met haast. Zonder daar gras over te laten groeien. Dat ze met haast kwamen. En dat zij het kindje vonden. Het kon ook niet anders. Dat de engel voor zegt. En dat wat u belooft, dat doet u. Daar is geen misschien aan. U vervult uw belofte. En zo gaat u er nog mee door om uw beloften te vervullen, om uw volk toe te brengen. En u gebruikt daartoe de prediking van een engel. Ja, want elke dienaar van het woord is een engel. Is een boodschapper. Zoals het in het boek Openbaring ook staat, schrijf aan de engel van die gemeente. Dat zijn de voorgangers. En zo is het nog ook vandaag. Dat engelen hebben verkondigd. De grote werken van u. En dat het morgen opnieuw mogen gebeuren. Zou u zo met ons willen zijn. En zou u met alle kinderen willen zijn. Wanneer zij morgen een kerstfeestviering mogen hebben. In een van de andere kerken. Wilt u ook hen dan uw zegen geven? En geef u het aan ouders en aan grootouders. Aan broertjes en zusjes. Heren, wilt u met al de kinderen zijn? En gedenk u het werk van de zondagsscholen. Help, o Heren. Laat het zaad van het evangelie rijkelijk mogen worden gestraaid. In de hartjes van alle kinderen. Maar ook in die van een oude vandaag. Die misschien wat verstokt is. Die niet meer van zijn plaats komt. En dat u een stok gebruikt. Om hem van zijn plaats te slaan. En dan doet u het toch met liefde. Om te behouden. Niet om te verderven. Want dan zegt u het. Vrees niet. Want ik heb de wereld overwonnen. En ik heb de duivel verslagen. En ik heb de sleutels van de hel van de dood. Dat is Jezus, die volkomen zaligmaker van zondaren. Het dank, o God, voor het goede dat u ons schonk. Ga ge zo met ons. Behoed en bewaar ons. Vergeeft u het zondige. Om Jezus wil. Amen. 68 vers 10 is onze slotzang. Geloofd zij God met diepst ontzag. En wat er volgt, 68, 10. Amen, dan gaat u en jij dan heen in vrede. Dragende met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.